Oh, je bent er al vlug bij. Ik moet nog even een slokje water nemen. Vertel het. Ja. Ja, jij vraagt naar de precieze uitleg van Romeinen 7. En dat is best een lastig punt, omdat voor heel veel christenen dat toch min of meer, dat zeg jij nou niet direct zo, beschrijft wat de normale toestand van de gelovige is. Een gelovige ontdekt bij zichzelf dat hij best het goede wil, daarvoor is hij wedergeboren, maar dat lukt niet altijd. Maar ik denk niet dat Paulus, en dan ben ik niet de enige die dat zo ziet, dat Paulus met ik daar zijn eigen levenssituatie beschrijft. Dit is niet de Paulus die wij kennen uit al zijn brieven. De Paulus die constant zit te tobben dat hij wel het goede wil, maar daar niet toe in staat is. Paulus, zoals ik het zie, beschrijft daar wat er gebeurt. Nou, hij doet dat in de ik-vorm, dat kan verwarrend zijn. Hij beschrijft daar wat er gebeurt als iemand wel het leven van de wedergeboorte heeft, maar niet de kracht van de Heilige Geest kent. De Heilige Geest komt in dat hoofdstuk helemaal niet voor, behalve één keer in het begin een wat ander verband. Het is allemaal ik, mijn. Dat is niet de normale toestand van een gelovige. De normale toestand van een gelovige is door Romeinen 8. En daar spreekt Paulus heel anders. Daar spreekt hij van overwinning. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. De persoon in Romeinen 7, die zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, in hem, of ondanks hem zijn wij constant verliezers. Niet wij gaan van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion, maar we gaan voort van zwakheid tot zwakheid. We blijven hier op aarde toch altijd maar arme zondaars. Terwijl Paulus zegt in Romeinen 5, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Een zondaar is iemand die niet anders kan dan zondigen. Wij waren zondaars, maar we hebben die zondige natuur nog steeds in ons. Maar Paulus beschrijft in Romeinen 8 hoe je kunt leven door de kracht van de Heilige Geest. En dan heeft die zonde, ik zeg niet dat dat altijd lukt, maar in beginsel is daarmee de macht van de zonde in ons leven gebroken. Een gelovige kan nog wel zondigen, maar hij hoeft niet te zondigen. Dat is de kracht en de werkzaamheid van de Heilige Geest. Hij heeft een keuze om anders te leven. Als hij die kracht die in hem is gekomen maar weet aan te wenden. Maar de persoon in Romeinen 7 geeft totaal geen blijk ervan over die kracht te beschikken of die kracht überhaupt te kennen. Ja, dat zeker. Nee. Ik denk niet van. Ja, ik kan me dat voorstellen dat je dat zegt. En er zijn ook wel uitleggers die dat zo geprobeerd hebben, maar ik vind dat niet overtuigend. De Paulus van Romeinen 7 en de Paulus van Romeinen 8, dat zijn totaal verschillende mensen. Die ik van Romeinen 7, dat is niet de letterlijke Paulus. Dat is een ik-figuur die hij invoert om een idee te geven wat er gebeurt als je de kracht van de Heilige Geest in je leven niet kent. De Paulus die zegt, ik ellendig mens, dat is een heel ander taalgebruik dan, in hem zijn we meer dan overwinnaars. Die twee passen niet bij elkaar. Ik ellendig mens zie je als je het goede wil en je merkt constant dat de kracht daartoe ontbreekt. En dat is een goede les hoor. Daarom zeg, ik herinner me dat ik als, begin 20, mijn oudere wijze broeder op bezoek kwam en ik zei dat ik nog vaak teleurgesteld was in mezelf. En zijn antwoord was prompt, dan heb je de les van Romeinen 7 nog niet goed geleerd. En hij legde dat uit. Hij zegt, als je teleurgesteld wordt in jezelf, dan betekent dat je nog steeds een zekere verwachting van jezelf hebt. Terwijl je moet leren dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goeds woont, zegt de Romeinen 7. Zolang je nog teleurgesteld wordt in jezelf, heb je nog steeds een verwachting van jezelf. Dus wat dat betreft is het niet zo erg om heel diep door Romeinen 7 heen te kruipen. Alleen sommige mensen komen daar hun hele leven nooit uit. Maar als je die les geleerd hebt, ik hoef van mezelf niets te verwachten. Alles wat we zijn, dat is alleen het werk van Gods genade in ons en de kracht van de Heilige Geest. En er is niets van ons te verwachten. Als ik het vanuit mezelf moet doen, dan gaat het weer net zo mis als het daar in Romeinen 7 beschreven wordt. En dat is een waardevolle les. Moeten we allemaal leren. Maar je moet er niet meer blijven staan. Vroeg of laat, hopelijk vroeg. Ik denk dat Paulus zelf al in Romeinen 8 kwam, als ik het zo uitdrukken mag. Na die 3 dagen. Ik denk dat hij die 3 dagen dat hij in de duisternis zat in Damascus, direct na zijn bekering, dat hij toen in Romeinen 7 zat, als je het even zo zou willen formuleren. Want toen wist hij, de Heer Jezus is de levende Heer, hij zit aan Gods rechterhand, hij heeft zich aan mij geopenbaard. Ineens zie ik al de zondige, verschrikkelijke dingen die ik gedaan heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd. Hij was er rampzalig aan toe. Ik ben ervan overtuigd dat hij wedergeboren was. Maar het ging vrede met God. Hij kon nog niet zeggen met Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Maar na 3 dagen kwam er iemand en die legde hem de handen op. Ananias. En die zei, Paulus, Saul, broeder. En toen begon het licht door te breken in zijn ziel, maar ook in zijn ogen. En toen pas, ik zeg het nou maar zo, toen pas kwam hier Romeinen 8. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Ik moet altijd denken dan aan een grote bijeenkomst van studenten in Groningen. Er waren wel 300. En ik begon met een ondeugende vraag. Ik vroeg aan hen, wie van jullie is er vrijgemaakt? Nou, dan moet je een Groninger vragen. Er gingen wel 100 vingers omhoog. Ik zei, oh sorry, zei ik maak een fout. Ik bedoel, wie is er vrijgemaakt in de zin van Romeinen 8 vers 2? Want de wet van de geest des levens heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Toen gingen er nog 3 vingers omhoog. En toen zei ik, dat betekent niet dat die mensen allemaal niet vrijgemaakt zijn in de zin van Romeinen 8. Dat betekent dat ze op dit moment zich afvragen, hè? Wat betekent dat eigenlijk? En is dat voor mij van toepassing? Want over bekering en wedergeboorte wordt veel gesproken, maar over die vrijmaking van Romeinen 8 vers 2, niet zoveel. Dat bleek op dat moment. Van al die 100 waren er 2 of 3 die daar ook over nagedacht hadden. En die konden zeggen, ja, ik ben ook vrijgemaakt in de zin van Romeinen 8 vers 2. En dat is het grote verschil, zolang we blijven hangen in Romeinen 7, weet je niet wat die vrijmaking is van Romeinen 8 vers 2. Goed, nou een ander onderwerp. Wie? Gaat uw gang daar achterin.
Johannes heeft het op een bepaald moment heeft niet over. Dat hij zegt, door Mozes is de wet gegeven. En de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
Ja.
Een tegenstelling, of mag je dat zien als zoiets als het aardse lichaam en het verheerlijke lichaam?
Ja, dat is een mooie vraag. U vraagt even, ik moet even herhalen over Johannes 1, waar Johannes schrijft, de wet is door Mozes gegeven. En sommige vertalingen zeggen dan ook, maar de genade, de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En dan suggereer je een tegenstelling. En dat onderstreept de opvatting die heel veel christenen helaas hebben. Die wet, daar hebben we mee afgedaan, die bestaat niet meer. Ja, die reformatorische mensen die snappen dat niet, die lezen die wet nog altijd, maar wij snappen dat dat helemaal fout is. Want nu hebben we te maken met de genade, de waarheid in Christus Jezus. Maar je moet daar helemaal geen maar vertalen. Het is veel meer een versterkend iets, ik kan dat nou niet uit het Grieks uitleggen hier, maar het is veel meer een versterking. De wet is door God gegeven via Mozes. De wet is niet een menselijk product. Paulus zegt in Romeinen 7, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het is Gods eigen werk. Maar, we hebben er iets bij gekregen. Nou zeg ik ook maar dat maar is niet om die wet van de tafel te vegen, maar om te zeggen, we hebben er wat bij gekregen. Want zonder de genade en de waarheid van Jezus Christus zouden wij niet eens in staat zijn om die wet te volbrengen. Waarbij ik dan meteen moet zeggen dat dat niet betekent dat er voor de genade en de waarheid van Jezus Christus geen mensen waren die wet niet hebben volbracht. Ik zal iets lezen dat als ik dat niet in de Bijbel had gevonden, zouden jullie gedacht hebben dat ik het zelf had verzonnen. Denk je, dat kan toch haast niet. Wat vinden jullie hiervan? Hier gaat over 2 mensen voordat de genade en de waarheid in Christus Jezus waren verschenen. Van die mensen lees je dit. Zij nu waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer. Onberispelijk. Wie waren dat? Heel goed. Zacharias en Elisabeth. Dit is voordat de genade en de waarheid in Jezus Christus zijn verschenen. Die mensen stonden onder de wet van Mozes. Hoe kan dit van hen geschreven worden? Terwijl op grond van werken der wet geen mens gerechtvaardigd zal worden. Nou, dat staat er niet bij, maar ik beweer en ik denk dat ik geen tegenspraak krijg vanavond. Dat kan alleen maar doordat net zo goed voor de komst van de Heer Jezus mensen wedergeboren moesten worden. Ze moesten geloven, want de rechtvaardige kan alleen maar door zijn geloof leven, zegt Habakkuk 2 vers 4. Dus ook toen, door het leven van de wedergeboorte, terwijl ze van de kracht van de Heilige Geest nog nauwelijks iets wisten, kon zo'n fantastisch getuigenis gegeven worden van die twee mensen, Zacharias en Elisabeth. Ze volbrachten de geboden van de Heer. Ze waren rechtvaardig in zijn ogen. En tzadikim, ze waren gerechtvaardigd, maar ik zeg erbij, Nieuw Testament is op grond van het geloof, door het leven van de wedergeboorte. En zelfs in zekere mate, ook al was de Heilige Geest nog lang niet uitgestort, door de kracht van de Heilige Geest. Dus je moet daar geen tegenstelling van maken, alsof je in het Oude Testament alleen maar mensen aantreft die verloren gingen. Nee, er waren ook mensen niet ondanks de wet, maar die onder de wet die wet volbrachten in het geloof. Maar zeggen wij erbij, dat leren wij uit het Nieuwe Testament, dat kan alleen voor die twee gegolden hebben, door het leven van de wedergeboorte en door het geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar dus daarom zou ik daar geen tegenstelling willen lezen. Ik vind het woordje maar daar een foute vertaling. Ik zou eerder vertalen, des te meer nog is genade en waarheid door Christus Jezus gegeven, is er bovenop gekomen. Niet om dat andere weg te doen. Mooie vraag. Wie nog meer?
Hoe kunnen we meer kracht van de Heilige Geest ontvangen om de wet van Christus te vervullen?
Dat is ook een hele goede vraag. Dat is een heel onderwerp voor een avondvullend programma. Want dat is natuurlijk het leven uit de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan in je wonen, terwijl die geest toch eigenlijk niets anders is dan een vonkje onder de as. Dan in plaats van een laaiend vuur. Of een paar druppeltjes in plaats van een waterstroom. Een klein briesje in plaats van een orkaanwind. Daarom zegt Paulus tegen de gelovigen, en dat in Efeze, en dat was natuurlijk de realiteit, wordt vervuld met de Heilige Geest. Want daar heb je ook dat probleem. En dat is het grote verschil tussen Galaten 5 en Romeinen 7. In Romeinen 7 heb je te maken met iemand die niet de kracht van de Heilige Geest kent, maar die wel God wil dienen. Zijn hart zit op de goede plek. Maar het lukt niet, hij heeft geen kracht. Maar in Galaten 5 gaat het om iemand die wel de Heilige Geest heeft ontvangen, maar die onverschillig is en die laks is. Die niet leeft uit de kracht van de geest, maar uit de kracht van het vlees. Dat is eigenlijk veel erger. Want die persoon van Romeinen 7, die bedoelt het tenminste goed, alleen het lukt niet. En dat is ook geen wonder, want hij kent de kracht van de geest niet. Maar de persoon in Galaten 5, die zou die kracht van de geest wel moeten kennen, maar die leeft vleeselijk, ongeestelijk. En daarom is het ontzettend belangrijk dat we, en daar is veel te weinig onderwijs over. Dat is natuurlijk ook geen wonder. De hele Heidelbergse catechismus met alle mooie dingen die erin staan, storen mij ook vooral de dingen die er niet in staan. De Heidelbergse catechismus is een soort alfa-cursus voor gereformeerden. Maar ik zou wel eens een beta-cursus daar willen zien. Of een gamma-cursus. Aanvullend studiemateriaal. En een van de dingen die daarin horen, dat is Israël. Maar dat is nou even een heel ander thema. En een ander thema is, hoe werkt nou de Heilige Geest in je leven? Dat komt er eigenlijk totaal niet in voor. En dat, het is ook een cursus voor kinderen, alleen hij wordt in de kerk tot op hoge leeftijd aan de mensen verkondigd. En ze komen nooit aan die beta-cursus toe, dat vind ik jammer. Maar dat is één van de dingen. Wat zeg je? Nee, zeg, kom op, zeg, het idee dat ik een aanvulling zou schrijven op de Heidelberger. Nou, dan moet je het RD maar eens lezen, wat ze daarvan vinden. Wat verbeeldt die man zich wel? Nee, dat zijn historische documenten, die moet je heerlijk zo laten. Die moet je ook niet willen aanvullen of willen verbeteren. Ik heb zelfs mijn best gedaan om er een heel welwillende commentaar op de Heidelberger te schrijven, zoals jullie weten. Nee, dat moet je door andere boeken doen. Maar heel belangrijk is dat je de kracht van de Heilige Geest leert kennen en dat je je daarvoor gaat openstellen. En dat je heel bewust elke keer de Heilige Geest uitnodigt in je leven. Aan het begin van de dag, aan het begin van een geestelijk karwei, zoals een preek houden. Maar ook bij alle andere dingen. Als ik met iemand een geestelijk gesprek voer, dan onmiddellijk roep ik de Heilige Geest in. Niet dat het dan allemaal lukt of dat het dan allemaal volmaakt gaat, maar in elk geval, ik realiseer me onmiddellijk, dit kan ik niet. Alleen, Heer, geef me de rechte woorden, geef me de rechte gedachten. Help mij om die personen op de juiste wijze te beantwoorden. En dat kan alleen door de kracht van uw geest, want u weet wat er in die personen is en wat ik ze tegen ze moet zeggen. Zo kun je leren, zo kun je eraan wennen om voortdurend de kracht van de Heilige Geest erbij te roepen. De Heilige Geest woont al in je. Dat is de persoon van de Heilige Geest. Maar de kracht van de Heilige Geest, dat betekent, hoe kan ik nou leren dat die paar druppels een waterstroom worden, dat die paar vonken een laaiend vuur worden en dat dat briesje een stevige wind wordt. En dat is, daar is veel onderwijs helaas nog, dat ontbreekt er nog aan. Wie nog meer? Kees.
Ik zeg net het concept geweten. Alle zondaars hebben een geweten. En ze weten eigenlijk wat goed en slecht is. Maar je hebt ook zondaars, communisten, weet ik veel.
Om er een paar zondaars te noemen.
En die weten wat goed is. En dat doen ze ook. Het zijn hele deugdzame, keurige mensen eigenlijk. En kun je dan zeggen van nou, ze geloven wel
in
God, maar ze doen toch Gods wil.
Wauw, dat is een dringende vraag. In de eerste plaats, even over dat geweten. Geweten, daarin zit het woord weten, en dat is ook het geval met het Griekse woord voor geweten. Daarin zit een vorm van weten in. Maar dat is een gebrekkige vorm van weten. Dat is een weten dat opgevoed wordt en dat daarbij ook misvormd kan worden. We hadden heel lang geleden in deze gemeente een lieve zuster die oorspronkelijk van oud-gereformeerde herkomst was. En ze zei altijd als ze met de fiets naar de samenkomst kwam, naar de samenkomst, hè, nog niet eens, nou weet ik wat voor, naar de samenkomst had ze nog een slecht geweten, want ze had als oud-gereformeerde geleerd in haar jeugd, het is heel lang geleden, dat je moest lopen. Haar verstand zei, toen ze eenmaal tot geloof gekomen was en de zekerheid van het geloof had, dat dat nergens op sloeg. Maar geweten was getraind om elke keer toch te rikketikken als ze met de fiets pakt. Zelfs als ze de fiets pakt om naar de samenkomst te gaan. En dat is wat het geweten doet. Het geweten wordt op een bepaalde manier gevormd. En dat gebeurt bij elk mens, maar dat geweten kan ook bijvoorbeeld, Paulus gebruikt het woord brandmerk althans in sommige vertalingen, dat geweten kan dichtgeschroeid worden, gebrandmerkt worden. Dus het functioneert altijd maar gebrekkig. Dat is punt 1. Punt 2, mensen kunnen goede dingen doen, maar dat is wat de Hebreeënbrief noemt dode werk. Dode werken zijn werken die op zichzelf goed is, maar ze brengen je geen stap dichter bij de hemel. En waarom is dat zo? Omdat het niet alleen maar gaat om het volbrengen van een aantal padvindersdaden. Een padvinder heb ik begrepen, daar ben ik ook nooit padvinder geworden. Die moet elke dag één goede daad doen. Dat vond ik te mager. Stel je voor dat je 's morgens om 7 uur die goede daad al gedaan hebt. Dan kun je de rest van de dag slechte daden doen. Nou, dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Ik snap ook best dat er een hele positieve bedoeling achter zat. Maar wij worden niet geroepen om een aantal goede daden te verrichten. Luister, iedereen van ons kent het verschijnsel, als je naar de media luistert, dat je mensen tegenkomt, ook in je kenniscirkeling, volstrekt ongelovige mensen die veel aardiger en veel sympathieker zijn dan menige gelovige mensen die we kennen. En ook mensen die eigenlijk heel erg goede dingen doen. Die eerlijk zijn en betrouwbaar zijn en waar je onmiddellijk van voelt, daar kan ik staat op maken. En altijd komt de vraag op, is dat nou niet oneerlijk dat sommige van die verschrikkelijk onaardige christenen dan wel behouden worden omdat ze geloofd hebben en die aardige niet-christenen die zulke mooie dingen doen, niet? Nou, in de eerste plaats zou ik niet graag willen zeggen dat mensen die zo onaardig doen en ze christen noemen, dat dat echte christenen zijn, want ik zeg nogmaals, dat moet dan wel uit de werken blijken. We kunnen allemaal wel eens onaardig doen. Maar als iemand fundamenteel en structureel onaardig is, dan zet ik daar grote vraagtekens bij. Iemand kan wel, ik weet niet wat zeggen wat hij geloofd heeft. Maar aan de vruchten ken je de boom. Ik weet wel, daar valt veel meer over te zeggen, ook psychologisch. Maar sommige christenen, Die weten met iedereen ruzie te krijgen. Die gaan van de ene gemeente naar de ander. En overal waar ze komen, daar stichten ze weer opnieuw nadigheid. Nou, daar heb ik grote vraagtekens bij. Maar omgekeerd, als ik zulke mensen tegenkom, en dan heb ik het over die ongelovige mensen die zulke goede dingen doen. En ik zou met ze in gesprek komen, dan zou ik op een bepaald moment hopelijk de gelegenheid krijgen om deze vraag te stellen. Of er enig verlangen bij die persoon aanwezig is, enig interesse om Gods wil te doen. En als het een ongelovig is, dan zegt hij, nee, helemaal niet. Maar ik vind dat we fatsoenlijk moeten zijn, naar elkaar toe, anders dan is het leven op deze aarde niet draaglijk. En dat doet hij kennelijk gemakkelijk, hij zal zijn aard ook wel mee hebben. Maar hij heeft totaal niet het verlangen God erin te dienen. De vraag is zelfs of hij überhaupt in een God gelooft. En daaruit zie je nou het enorme verschil tussen dode werken die op zichzelf goed zijn, maar die iemand geen stap dichter bij de eeuwigheid brengen. En goede werken die gedaan worden vanuit het geloof. Of denk maar aan het woord dat ik eerder gebruikte, vanuit de liefde. En dat is in de eerste plaats de liefde tot God. Dat is een mooi oud lied uit Johan de Heer. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En alles wat deze ongelovige persoon doet, hoe waardevol ook op zichzelf, en daar mag je nooit iets van afdoen, daar mag je ook nooit minachtend over doen, maar het is niet gedaan uit liefde tot Jezus. Het is niet gedaan vanuit dat besef waarom wij mensen dopen, om ze te onderwijzen wat de Heer geboden heeft, zodat ze hem gaan dienen en hem gaan volgen en ook dat verlangen steeds meer gaan ontwikkelen. Dus daarom gaat het nooit om goede dingen op zichzelf. Het gaat altijd om de grote kernvraag. Doe je dit uit liefde tot Christus? Doe je dat uit liefde tot God? Vanuit je besef, vanuit je als schepsel dit jegens hem verschuldigd bent. Zo zou ik dat formuleren. Maar het kan wel op die manier een goede aanleiding zijn voor een goed gesprek. Net zo goed als het misschien wel op onze weg ligt om als een christen altijd zo onaardig doet. Om te vragen, wat denk je nou dat de Heer Jezus erg tevreden met jou is, erg blij met jou is, omdat je altijd zo chagrijnig bent. Niet dat dat waarschijnlijk veel helpt, want die persoon is zich dat niet bewust. Die is zo omdat alle anderen niet deugen. Dat zit ook een psychologisch element in, maar goed, laten we dan niet te diep zoeken vanavond. Dus ik houd hier maar even bij. Wie nog meer? Die hele houtense rij daar, hebben jullie nog iets naar voren te brengen? Nou dan, denk nog even na en dan ga ik eerst naar Bart.
Ik kan toch nog even op die Romeinen 7 persoon, dat triggert me wel. Want bijvoorbeeld een zuster bij ons uit de gemeente die zegt van wel eens, dan komt er van een christen die iets fout doet of zo. Ja, dat is geen christen. Want dan komt er bijvoorbeeld een boezemzonde of toch nog een verslaving, die toch lijkt heel oprecht, maar ja, daar worstelt hij mee. En dat blijft voort te boekeren. Ja, dat is dus geen christen. En natuurlijk ook wat u ook net zegt over die Heilige Geest.
Nee, dat zou ik zo gauw niet willen zeggen. Ten eerste vind ik sowieso dat het niemand van ons vrijstaat om zomaar van iemand te zeggen dat is geen christen. Je hebt het wonderbaarlijke verschijnsel van crypto-christenen. Eigenlijk had ik dat ook tegen Kees moeten zeggen misschien wel. Wij moeten ontzettend uitkijken om iemand de verdoemenis in te praten. Want A, hebben we daar geen bevoegdheid voor. B, wij kennen iemand niet ten diepste in zijn hart. Wij weten niet waar iemands, mag ik nou even mooi bevindelijk zeggen, waar iemands hart gelegerd is. Waar iemand nou staat tegenover de Heere God. Je mag dus iemand niet de gouden hemel inprijzen en je moet hem ook niet gouden hel in duwen. Laat dat maar los. Er zijn goddelozen waar je dat heel duidelijk van weet. Maar dan weet je nog niet wat God in de laatste ogenblikken van hun leven nog kan doen met hen. Dus in die zin zou je zwart-wit gesteld kunnen zeggen, we weten van geen enkel mens met zekerheid die of die is verloren gegaan. En omgekeerd durven we toch met evenveel zekerheid wel te zeggen van een heleboel mensen, nou daar zijn we van overtuigd dat ze behouden zijn. Omdat ze niet alleen maar gezegd hebben dat ze tot geloof gekomen zijn, maar ook leven uit de liefde tot Christus. Met vallen en opstaan. Iedereen die je beter leert kennen, daar zie je ook fouten bij. Maar je ziet dat de grondteneur van iemands leven is om Christus te dienen. Alleen, ja, dan ga ik de psychologie er weer bij halen. We hebben ook nare dingen zoals verslavingen, waarvan mensen wel... En dat is niet hetzelfde als wat Romeinen 7 zegt. Romeinen 7 is niet een psychologisch vraagstuk, dan gaat het echt om de zondige natuur. Die elke gelovige ervaart, die is nog in mij. Maar bij verslavingen, daar heeft iemand hulp nodig. Sommige mensen hebben geen preek nodig, die hebben hulp nodig. En bij verslavingen kan dat zo zijn dat je hulp nodig hebt om er vanaf te komen. En niet een preek alleen, maar dat maakt je alleen nog maar, duwt je alleen nog maar verder in de narigheid. Dus dat is heel belangrijk. Ik herinner me dat ik ooit, ook alweer lang geleden, in Canada was bij een jong stel. Die hadden pas een kindje gekregen. En de vrouw, ze waren allebei nog maar heel kort tot geloof gekomen. En die vrouw die worstelde erg met een postnatale depressie. En haar man die zei, dat is niet goed, je hebt niet genoeg geloof. Als je genoeg geloof had, kon je niet depressief zijn. Ik heb dat wel vaker gehoord. Dat is afschuwelijke onzin. Je kunt een zeer gelovig mens zijn en toch door een hele diepe depressie heen gaan. Omdat heel veel depressies nou eenmaal lichamelijk bepaald zijn. En postnatale depressie, daar zijn je hormonen in de war en dan kan dat ook gebeuren. Dat, met andere woorden, het antwoord dat iemand nodig heeft is medische hulp. Maar niet een verwijt. Maar omdat het een jong stel was, pas een keer heb ik dat mogen uitleggen. Dus ik hoop, die vrouw die keek mij zeer dankbaar aan. Ik hoop dat die man het ook gesnapt heeft. Maar die hebben geen preek nodig, die hebben hulp nodig. En zeker in zo'n heel duidelijke situatie is dat met medicijnen al een hele hoop te doen. En dat helpt niet. Het is heel erg om te zeggen, als iemand depressief is, dan is die geen goede christen. Er zijn heel wat christenen die aan zware depressies hebben geleden door lichamelijke oorzaken. Dus laten we maar voorzichtig zijn met de oordelen over elkaar. Matthäus 7, vers 1 uit de bergreden. Oordeelt niemand omdat u zelf niet geoordeeld wordt. C.S. Lewis schrijft ergens heel mooi. Als de goddelozen straks voor de rechterstoel staan, dan zullen ze misschien wel zeggen, ja, maar dat wisten we allemaal niet zo precies dat u dat van mensen vroeg. En ja, ik heb nooit in de Bijbel gelezen, dat wist ik allemaal niet. En dan schrijft C.S. Lewis, dat het enige wat de Heere God dan hoefde te doen, hij hoeft maar een bandje af te draaien. Tegenwoordig doet hij dat gewoon natuurlijk met de computer. Maar hij hoeft maar een bandje af te draaien waar allemaal op staat wat die man zelf ooit in zijn leven tegen anderen gezegd heeft. Want voor de ander weten we vaak heel erg goed hoe die ander moet zijn en wat die ander moet doen en wat die moet zwijgen. En dus de Heere God hoeft ons alleen maar te beoordelen. Het heeft ook te maken met de vraag van Kees over dat geweten. Die mensen weten dus zo goed hoe het moet. Geldt ook voor christenen. Die elkaar zo goed weten te vertellen hoe het moet. Maar als de Heere God nou eens zou zeggen, ik beoordeel jou alleen maar naar wat jij gezegd hebt over anderen, hoe die zouden moeten zijn. Wat leven we dan van ons over? En dat is een diep en wijs woord. Nou, Houten heeft nu lang genoeg kunnen nadenken. Wat mocht je niet doen?
Geen aanvulling op de catechismus.
Jawel, doe jij maar een aanvulling op Pieter. Doe jij maar een aanvulling op de catechismus. José, heb je ook een aanvulling op de catechismus?
Ja,
oké, eerst Pieter.
Die vraag 3 uit de catechismus van waaruit kent gij de ellende uit de wet? Dan zou ik denken, ja, we kennen misschien ook wel uit de evangelie. Waarom ben je uit de wet? Als je alleen het testament leest, dan mag ik hopen dat je ook aan de ellende ontdekt.
Ja.
Dat is een beetje beperkt. Dus waarom lekker een korte vraag?
Klopt. Is het de enige vraag die je onthouden hebt? Ja, maar de vraag 1 is toch veel mooier nog? Wat is uw enige... Nee, dat is... Maar goed. Maar je hebt gelijk, Pieter. Dat is een beetje te kort. Het is ook echt een leerboek waarin alle moeilijke dingen weggelaten worden. Het is echt voor kinderen, niet voor oude mensen. Het is een beetje te kort. Want neem dan Paulus. Paulus kon zeggen in Filippenzen 3, wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, was ik onberispelijk. Voor zijn bekering kon Paulus zeggen, als hij s'avonds voor zijn scheerspiegel stond, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het rechtvaardigste van het hele land? En zei dat spiegeltje van de wet, Paulus, op jou valt niks aan te merken. Jij bent de rechtvaardigste in het hele land. En dat meende hij. Hij schreef dat ook. Hij schrijft ook in de handelingen, zegt hij ergens, ik heb mijn hele leven geoefend om een onergerlijk geweten te hebben. Dat betekent, ik heb altijd gestreefd naar een goed geweten. Dat wil niet zeggen dat hij zegt dat hij zonderloos was, maar hij heeft er altijd naar gestreefd. Hij heeft altijd ernaar gejaagd om te beantwoorden aan de eisen van de wet. Hoe heeft Paulus dan zijn ellende leren kennen? Ook niet door het evangelie, hoewel het een beetje in die richting gaat, maar door de ontmoeting met de Heer Jezus. Toen hij in de ogen van de Heer Jezus keek, toen zag hij ineens wie die was. Eigenlijk gebeurde dat misschien ook wel met de rijke jongeling. Die vraagt een beetje naar de bekende weg, maar dat komt omdat hij de Heer Jezus heeft ontmoet. En dan kijkt de Heer Jezus in de ogen en hij denkt, die mens heeft iets wat ik niet heb. Terwijl ik toch mijn hele leven zo mijn best gedaan heb. En dan vraagt hij, wat moet een mens doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is zomaar, ja, wat hem dan te binnen schoot, maar om maar wat uit deze mens te trekken, dat hem kan helpen om te begrijpen, wat heeft hij dat ik niet heb? En de Heer Jezus weet dat precies en die zegt, nou, dat weet je toch wel, je hebt toch op een degelijke reformatorische school gezeten, wat moet je nou doen? Nou, zegt hij, je moet de wet volbrengen, ja, nou zegt hij, doe dat dan. En dan zegt hij eigenlijk, dan zeg ik weer met mijn woorden, dat heb ik allemaal gedaan, toch heb ik niet wat u hebt. Dat is de ontmoeting met de Heer Jezus. Dus daarom, die beta-cursus zou een mooie aanvulling kunnen betekenen ook voor vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Maar Paulus, de schrijvers van de catechismus bedoelen dat ook niet zozeer existentieel, hoe het nou in het leven van een mens gaat. Maar ze bedoelen dat meer theologisch. In de zin van, wat helpt ons nou om te weten dat we zondaren zijn? Nou, daar heb je een norm nodig waaraan je dat kan beoordelen. Dat kan alleen God geven. Nou, God zegt, je mag niet stelen. Dus als je toch steelt, dan zie je daar aan die norm van God dat je dus een ellendige dief bent. Dus je moet die vraag ook niet existentieel opvatten. Want in het leven van een mens gaat het vaak heel anders. Maar dat is nog een Luther strekje in de catechismus. Dat is wel leuk trouwens. Eerst de wet en dan het evangelie. José. Jazeker. Daar heb ik hele boeken over vol gezegd. Maar ja, dat is ook zo. Maar je weet niet dat je hem hebt. En je weet niet hoe je hem moet gebruiken. Je bent als het oude vrouwtje dat van haar zoon, die heel ver weg woonde, een prachtige prent kreeg. Ze wist absoluut niet wat het op sloeg, maar hij zag al wel mooi uit te zingen met een muur. En ze bleef haar hele leven arm. En toen ze overleden was, toen ontdekte ze dat die prent aan de muur een obligatie was die vermogen waard was. Dat mens was steenrijk en zij wist het niet. In armoede gestorven. Zo zijn heel veel christenen steenrijk en ze weten het niet. Als ik aan een gemiddelde christen vraag, heb je daar. Stel je voor dat ik die vraag zou stellen van Handelingen 19. Paulus komt daar in Efeze, dan ziet hij daar 12 discipelen van Johannes de Doop. Maar hij spreekt met ze, hij ziet die mensen hebben echt een verlangen om de Heer te dienen. Nou, het inzicht dat ze hebben, want veel meer dan wat Johannes de Doper heeft verkondigd, dat weten ze ook niet. En hij denkt, hé, er ontbreekt iets. En dan zegt hij, hebben jullie eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Nou, ik denk dat heel veel christenen in Nederland diep beledigd zouden zijn als je die vraag aan ze zou stellen. Tuurlijk, want er staat toch in de Bijbel dat je dan de Heilige Geest ontvangt? Ja, staat in de Bijbel, maar wat weet je nou uit ervaring daar dan van te vertellen? Die mensen in Efeze zeiden tenminste nog, als je het goed vertaalt, ik denk dat je het zo moet vertalen, we weten helemaal niet dat de Heilige Geest al gekomen is. Maar een heleboel mensen die hebben de Heilige Geest ontvangen, maar ze weten er eigenlijk niet veel mee aan te vangen. Je hebt mensen die tegen mij zeggen, bij ons wordt nooit over de Heilige Geest gepreekt, behalve met Pinksteren, dan moet de dominee wel, maar dan gaat het nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. En in de catechismus gaat het bij de Heilige Geest eigenlijk ook alleen maar over het werk van de wedergeboorte. Dat dan die Heilige Geest in persoon ook in zo iemand komt wonen en daar zo iemand geestelijk wil opvoeden, geestelijke groei komt, dat moet allemaal in die beta-cursus. Dat staat niet in de alfa-cursus. Die geestelijke groei, het groeien in de dingen van het geloof, wast op in de genade, de kennis van onze Heer Jezus Christus, 2 Petrus 3, dat ontbreekt er allemaal in. Dus van het werk van de Heilige Geest in de gelovigen, daar wordt maar minimaal over gesproken. Dus de Heilige Geest is er wel, maar de mensen weten er niet mee aan te vangen. Als ik vraag, hoe weet je dat de Heilige Geest in je zit? Ja, staat in de Bijbel. Dat is net als dat iemand die zegt, er zit een leeuw bij mij in huis. Oh ja? Ja, die zit. Ik zeg, hoe weet je dat dan? Ja, zegt hij, dat staat in de koopakte. Toen ik dat huis kocht, ik kocht het heel goedkoop. Toen stond erbij dat er in een van de kamers, die mocht ik nooit openmaken, daar zat een leeuw. Het is veel te gevaarlijk om die kamer open te doen. Daardoor weet ik dat. Ik zeg, maar heb je dan wel eens die leeuw horen brullen? Nee. Krabbelt hij dan ooit eens aan de deur? Dat beest heeft toch ook wel eens honger? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg, maar hoe weet je dat er een leeuw zit? Ja, dat staat in de koopakte. Nou, het is misschien een beetje gechargeerd, maar zo denk ik wel eens dat mensen praten over de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest woont in mij, dat staat in de Bijbel. Maar wat merk je er dan van? Vertel nou eens wat je dan van ervaringen hebt met de Heilige Geest. Het is toch geweldig als een goddelijke persoon uit de hemel, die niet alleen jouw wedergeboren heeft laten worden, dat is heel wat anders dan inwonen, maar die in jou is komen wonen. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Tell me something about it. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? En daar heb je onderwijs voor nodig. Zoals dat oude vrouwtje onderwijs nodig had over wat de betekenis was van die obligatie. Zodat ze kon weten hoe rijk ze was. Wij kennen onze rijkdommen niet. En dat is het probleem. Dat moet in de beta-cursus. Kunnen we daar niet een houtens project van maken? Zijn jullie allemaal het houten daar? Niet allemaal, oké. Okay. Ja, dat is een mooie plek om te wonen. Henry. Dat hangt er vanaf wat je met overwinnen bedoelt. Kunnen we onze zondige natuur overwinnen? Als je daarmee bedoelt, kunnen we hem langzamerhand wegopereren? Zodat je op een bepaald moment kunt zeggen, nou is die er niet meer? Nee, dat kan niet. Ik heb ooit een Amerikaanse broeder vertaald. Toen stond de preekstoel nog daar. En hij preekte daar en ik stond naast hem om hem te vertalen. Weet je het nog, gediend George Costum? En die vertelde dat hij een vriend had in Amerika. En die, of een kennis. En die had tegen hem gezegd, ik heb de laatste 2 jaar niet meer gezondigd. Waarop mijn vriend zei, dat moest ik dus allemaal vertalen. Die vriend zei meteen van, oh wat leuk, heb je ook, wat is je telefoonnummer? Hij zegt, hoezo? Nou, zei hij, ik wil je vrouw willen spreken, zei hij. Want als er iemand dat kan bevestigen of niet, dan is het je vrouw. Nou, jullie hoeven mijn vrouw echt niet te bellen. Trouwens, ik ben ook niet zo stom om zulke uitspraken te doen. Dat ik de laatste 2 jaar niet meer gezondigd zou hebben. Dan heeft iemand wel een hele lage dunk van wat zonde is, als je dat zegt. Maar dat zou dus betekenen, en er zijn mensen die dat leren, er zijn hele bewegingen die dat leren. Als je bij ons aansluit, dan gaan wij jou leren dat je niet meer zondigt. Nou, dat kan alleen maar volgens mij als je die zonde zodanig weet weg te redeneren dat er inderdaad niks van overblijft. Nee, de zondige natuur kun je nooit kwijtraken zolang je op aarde bent. Maar overwinnen kan ook betekenen dat je hem onder de duim kan houden. Dat je mag leren, en dat kan je nooit uit eigen kracht. Dat is de les van Romeinen 7. Maar door de kracht van de Heilige Geest hoeft die zondige natuur nooit meer aan het werk te gaan. En ik vertelde mij altijd een verhaaltje, ik heb het al 100 keer verteld, dus ik vertel het nog een keer voor jullie, want niet iedereen heeft het gehoord. En dat is het verhaaltje van een man die een schuit gekocht had, een boot, die ook heel goedkoop was. En dat kwam doordat de oude schipper, die die boot verkocht, bedongen had dat hij in een klein hutje op die boot mocht blijven wonen. Hij was daar zo aan gehecht. Dus hij zou in dat kleine hutje blijven zitten. Hij zou zich nergens mee bemoeien. Hij zou daar rustig blijven zitten. En nou ja, die boot was zo goedkoop dat die man die bewilligde daarin. Die man zou helemaal voor zichzelf zorgen. Hoefde niet naar om te kijken. Hij hoefde alleen maar daar te wonen. Maar ja, wat gebeurt er af en toe? Steekt die man zijn kop uit het raampje. En dan zegt hij tegen die jonge schipper. Ja, je hebt het nou wel zus. Je hebt het nou wel. Je moet het zo doen, joh. Laat mij maar eventjes. Ik ken deze boot. Ik help je wel in. En voordat die jongen het in de gaten heeft, heeft die oude baas de hele boot weer overgenomen. En is hij eigenlijk een slaaf op zijn eigen boot. Hij terug met hangende bootjes naar de notaris. En hij vertelt hem wat er gebeurd is. En de notaris zegt, meneer, dat is uw eigen schuld. Wat staat er in de akte? Van wie is de boot? Ja, van mij. Wat heeft die oude man ermee te maken? Ja, niks. Het enige is, hij mag in dat hutje zitten. En hij houdt zijn mond. En dat is het probleem van heel veel christenen. Die laten die oude baas weer uit zijn hutje komen. En voordat ze er erg in hebben, heeft hij de hele zaak weer overgenomen. En dan zeggen ze ook nog, ja, ja. Romeinen 7, ja, ik ellendig mens. Ja, het is helemaal een zonde. Daar kom je nooit vanaf. We blijven zonder. Ja, dan heeft die oude man weer helemaal overgenomen. En dan moeten ze terug naar Gods woord. Wat zegt Gods woord? Als die zonde zijn kop weer opsteekt, dan zeg je, kst, terug in je hok. Net als tegen die oude baas. In je hok. Je raakt hem nooit kwijt. Maar hij moet in dat hokje blijven zitten. Hij moet zich nergens mee bemoeien. Jij bent nu de baas op het schip. Wij zeggen er dan bij, dat laat het beeld dan niet zien. Maar beelden zijn altijd maar gebrekkig. In de kracht van de Heilige Geest. Jij hebt gezag over het schip. Je mag niet toestaan dat de zonde weer de overhand krijgt. Jij moet het gezag aan jou houden, dat kan je ook door de kracht van de geest. En je hebt nooit een excuus als je die oude baas toch weer tevoorschijn laat komen en het schip laat overnemen. En dat gebeurt. Ik hoorde van een ouderling die betrapt was op financiële malversaties. En die gaf dat antwoord. Die zei, we zijn nou helemaal zondaar tot aan het einde van ons leven. Hè? Dit is dan mijn zonde. Ja, dat is nou niet precies de boodschap van Romeinen 7. Dan ga je inderdaad de zonde vergoelijken met dat beroep van, we zijn nou helemaal zondaar. Dus, nee, Paulus schrijft dat we die dingen niet moeten laten gebeuren. En dat kan niet in eigen kracht, dat laat Romeinen 7 zien. Dat kan wel in de kracht van de Heilige Geest, dat laat Romeinen 8 zien. Dus de antwoord op jouw vraag, nee, je krijgt hem nooit weg. Hij blijft er zitten. Die oude baas blijft op dat schip zitten zolang hij leeft. Maar hij heeft niks meer te vertellen. En dat moet je in de eerste plaats gewoon weten uit het woord van God. De zonde zal over u niet langer heersen, zegt Romeinen 6. Dat betekent dus, de zondige natuur is nog wel in mij, maar hij zal niet langer over mij heersen. Hij is niet weg, maar zijn macht is gebroken. Hij heeft niks meer te vertellen. En als hij de kop opsteekt, wat zeg je dan? Kst, terug in je hok. Precies. Dat lijkt me een mooie samenvatting van deze avond. Terug in je hok. Goed dat u er was. En de volgende keer, zijn er nog meer keer? Ja, we hebben nog een... Wat komt er dan, Paul?
Ja, de volgende keer is 14 april.
Oeh, dat is ver weg. Ja, dan komt mijn vrouw en ik gaan een wereldreis ondernemen de volgende maand. 14 april pas.
Dat is de christelijke doop.
De doop? Wauw! Neem heel Houten mee. Leuk, we gaan het hebben over de christelijke doop. En dan, ik zal u wat van tevoren al vertellen, want anders dan krijgen we daar weer misverstanden over. We nodigen dan twee sprekers uit. Eentje die de kinderdoop verdedigt en één die de geloofsdoop verdedigt. En die twee sprekers, daar ben ik allebei. Dat zij nog wel zien hoe dat in zijn werk gaat. 14 april. Dan is het voorjaar volledig doorgebroken. Heerlijk. Laten we deze avond afsluiten met gebed. Dank u wel, Heere God. Door de kracht van uw Heilige Geest. Dat het onderwijs van uw woord duidelijk voor ons mag zijn. Dat de zonde niet het laatste woord heeft in ons leven. Maar dat u dat hebt. En dat u de kracht geeft om uw geboden te volbrengen. We danken u voor uw geboden. Want we hebben uw geboden ook lief. Daarom zegt de psalmist, hoe lief heb ik uw wet. Omdat hij u lief had. En omdat hij u lief had, kon hij zeggen, zeg het maar, Heere God, wat u ook zegt. Ik zal het met vreugde volbrengen. Want uw gebod is heilzaam. Uw gebod is liefelijk. Uw gebod is nooit bedoeld om ons het leven zwaar te maken, maar om ons sterk te maken, om ons te dienen en ons te zegenen. Want ook uw Torah, uw wet, is vol van uw liefde voor ons. Wat is dat heerlijk. En zo leven we vanuit de genade. En door die genade zijn onze karretjes op uw rails gezet om uw geboden te volbrengen. In liefde jegens u. Dank u wel voor het onderwijs van uw woord. Van Paulus via Johannes naar Jacobus. Met allemaal dezezelfde boodschap. Help ons om het te verwerken. In onze harten daar dieper over door te denken. Help ons dat we nooit in de macht van de zonde zouden geraken. En daarvoor ook nog verontschuldigingen zouden aanvoeren. Alsof we niet anders konden. Leer ons te leven in de kracht van de Heilige Geest. Geef ook uw zegen over dat onderwijs. Wees ons zo in alles nabij. Leid ons door uw genade. Ook als we van hier gaan, wees met ons, bewaar ons en verheerlijk uw naam in ons. We bidden het u in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus, onze Heer, onze Meester. Amen.